Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT-nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Op een hybride of volledig elektrische Toyota ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde.
Het is zaterdag 14 oktober, 12 uur. Welkom bij HVT Politiek en Nieuws. Presentatie en techniek, de techniek en de muziek is Geert Wolf. Redactie en presentatie Sander Kween, Joke Rietveld. We hebben gasten in de studio, waaronder Ank Bijleveld, voorzitter van Twente Board en ook een prominent CDA-lid. Kees Koolschijn van Saluut, die gaat ons iets vertellen over 100 jaar Tuindorp. Verder is in de studio Dirk van Ittersum van de Cultuurvrienden uit Delden. Die gaat iets zeggen over een concert met Oekraïners. Verder hebben we aan de telefoon Herman Kalte van de SP. Fractievoorzitter is hij. Dan gaan we het hebben over de verkiezingen. En Odile Zwienenberg van het waterschap Vegstromen gaat iets vertellen over de week van het water, wat volgende week aan de hand is. De columnist Henk Boom. Beginnen we met mevrouw Bijleveld. U bent voorzitter geworden al op 20 juni van Twente Board. En nou las ik dat het 2 jaar na de oprichting was. Maar ik had zelf het idee dat het al langer bestond.
Ja, nou in de praktijk ben ik 1 september begonnen. Dus ik doe het ongeveer nog niet eens 2 maanden. Kijk, wat langer bestond is natuurlijk de economische samenwerking in Twente. Maar nu is het echt een, ja, zoals het mooi hoort, met een deftig woord heet triple helix samenwerking. Dus er wordt door onderwijs, overheid, dat zijn dan de 14 Twentse gemeenten, en ondernemers, is er een soort BV gevormd. En dat is de Twente Board. En wij moeten ons dus nu inzetten voor de verbetering van de sociaal-economische samenwerking in Twente. En die constructie lijkt op wat Brainport in Eindhoven doet. En dus de gemeenten hebben zeg maar die economische taken daar neergelegd. En vroeger had je de regio Twente. Die deed dat deels ook, maar alleen voor de gemeente. En dat is nu eigenlijk opgeheven.
Oké. En dan heb ik begrepen dat er een selectiecommissie was en een profiel. Wat was precies het profiel?
Ja, het profiel was een ondernemer. Dus dat is in die zin niet gelukt. Ik ben wel ondernemend. Maar daar kan misschien meneer Kwee wel wat over zeggen. Ik ben ondernemend. Nou, het profiel was iemand die goede banden heeft met Den Haag. Ook met de Twentse gemeente en de provincie. Want er is ook een adviesfunctie voor de provincie in dit geval. Een ondernemer. Maar wat ik wel interessant vond, die ondernemers zijn ook bij mij thuis geweest hier in Goor een paar keer. En die zeiden, ja, wij begrijpen als ondernemers lang niet altijd hoe de gemeente functioneert of hoe de provincie functioneert. En eigenlijk zouden wij het dus heel geweldig vinden als jij, in dit geval ik dan, het zou doen. Omdat jij dat wel begrijpt en ook die andere kant wel degelijk hebt gezien in Twente.
En de wegen weet, hè?
Natuurlijk. En de wegen weet, natuurlijk, ja. Zeker. En dat is nu natuurlijk ontzettend belangrijk. Want kijk, in de praktijk doe ik het nu 2 maanden. Toen ik gevraagd werd, wist ik natuurlijk nog niet dat het kabinet zou vallen. Maar we zitten natuurlijk nu aan de vooravond van verkiezingen. En eigenlijk had Twente heel goed ingezet op dat rapport Elke Regio Telt. Hè, wat er is gemaakt van het planbureau Leefomgeving. Het Rijk staat daarin te weinig voelhorens in de regio. Doet alleen maar korte termijn dingen in de regio. Als je Twente dan als regio ziet. Ja. Ze investeren te veel in Den Haag. En nu moeten we natuurlijk zien dat we dat we boter bij de vis krijgen. En dat was eigenlijk met het kabinet wat er nu nog is, demissionair, waren daar afspraken over. Maar nu moeten we natuurlijk ons best doen om dat ook bestendig te krijgen.
Ja, dat is ook jullie doel. Dat het oosten net zo belangrijk wordt in Den Haag als het westen.
Ja, het is altijd...
Dat en het blijft... noorden en het zuiden.
Ja, ja. Dus drie kanten. Daarom werken we ook... Want zo staat het inderdaad in dat rapport. Hè, die eigenlijk alles behalve de Randstad. Om het zomaar, als je het zo kort door de bocht zegt. Daar is gewoon te weinig aandacht voor geweest. En ook te weinig in geïnvesteerd.
Het staat wel op de agenda. Hè?
Ja.
Bij veel partijen. En ja. Ik heb dat de laatste 2 jaar zien veranderen. Als je een beetje oplet, dan zie je dat de regio weer in de schijnwerpers komt.
Ja, nou dat is zeker zo, Sander. Want het is, dat is echt anders dan een paar jaar geleden. En je ziet ook dat, kijk, het komt natuurlijk ook, de Randstad is natuurlijk enorm druk. En je moet daar ook in investeren, hè, want er wonen heel veel mensen. Maar je moet geen reservaten maken van de rest van het land. Laat ik het zomaar kort door de bocht aanduiden. Hier moeten ook voorzieningen zijn. Er gaat nog over cultuur gesproken worden. Maar dit moet ook bereikbaar zijn. Kijk, in de tijd dat ik hier als burgemeester begon... er is eigenlijk in die bereikbaarheid behalve de A1... als je kijkt naar het openbaar vervoer, niks geïnvesteerd. Ik bedoel, ik reis... Mijn andere functie is voorzitter van het kapitel civiele orde. Dus ik ben altijd een dag in de week... in ieder geval in Den Haag. Daar raak ik altijd met de trein. Nou, je wil niet weten hoe het de laatste tijd is met de verbinding. Dus ja, je moet de bereikbaarheid, dat is een van onze doelen, de bereikbaarheid goed houden van Twente, zodat je hier ook daadwerkelijk kan werken. Ook al woon je ergens anders. Je moet eigenlijk het liefst de talenten hier houden. Hè, want we hebben een goede universiteit, goede hogescholen, goede mbo's. Maar die mensen gaan toch voor een belangrijk deel naar de Randstad. Die moet je proberen hier te houden. En de bedrijvigheid moet goed gaan.
Ja, maar dat heeft natuurlijk heel veel onderwerpen. Hè? Bijvoorbeeld huisvesting is daar een deel van.
Ja.
En ook het openbaar vervoer. Waar erg wordt over geklaagd.
Ja.
Hier in de buurt.
Ja, dus vervoer is echt wel één randvoorwaardelijk. Huisvesting, natuurlijk moeten we dat ook nog verbeteren. Maar daar doen we het gewoon beter, hè, dan in de Randstad. Kijk maar eens naar de prijzen van huizen koop. Maar ook huur zitten we nog net wel iets beter. We hebben nagedacht over als je... dat is een van de dingen waar we nu over nadenken voor de toekomst. Als je ook mensen daadwerkelijk hier wilt houden. Ja, dan zou je misschien ook daadwerkelijk huizen kunnen aanbieden. Als je mensen hier wilt laten werken. Maar dan moet je ook anders kijken naar wonen. Dus dat hoort er wel degelijk ook bij. Nou is wonen wel echt een taak van de gemeente. Maar we hebben afgesproken dat we een soort kansenagenda gaan maken. Dat klinkt heel abstract. Maar dat we willen laten zien wat we hier allemaal hebben. En dat doen we dan echt gezamenlijk.
Oké. Maar nou vraag ik me af, toen Twenteboord, kan iedere ondernemer daar lid van worden?
Nee, het is zo, de gemeenten zijn lid, zeg maar lid, ja, hebben die taak daar neergelegd. Die 14 Twentse gemeenten hebben zich georganiseerd in een soort structuurtje. Ik ben nu even kwijt waar die letters voor staan, maar dat heet BOS, bestuurlijk overleg zal het wel zijn. Economische samenwerking hou ik het op.
Ja.
En toevallig hadden we... En die raadsleden moeten hun eigen wethouders dus controleren. En het eerste waar ik mee begon was een soort Twente-raad. Dus dat waren de raadsleden allemaal bij elkaar. En dat was voor mijn tijd, maar dat was hier in de Rechthof georganiseerd. En daar hebben we verteld wat de afgelopen jaar is gebeurd. Ik vind het heel succesvol eigenlijk in die 2 jaar. Want het is een goede regio-deal met het Rijk gesloten. Waar we echt kunnen investeren in die economische samenwerking. De ondernemers hebben zichzelf verenigd in ondernemen Twente. Die moeten daar terug koppelen. En dan onderwijs, ja, die hebben ook een soort overleg. Maar dat is ietsje overzichtelijk. Want zijn de 3 grote zitten er zelf in. Dus de universiteit zit er met de collegevoorzitter in. Dat geldt ook voor de Saxion Hogeschool en voor het ROC. En die overleggen natuurlijk samen in dit geval.
Ja, en daar komen verslagen van?
Want... Ja, zeker. Dus die worden ook rondgestuurd. Ik heb maar 1 vergadering pas voorgezet. Maar die worden ontgestuurd.
Wat je wel krijgt, want dat is eigenlijk altijd zo geweest, is dat gemeenteraden op een gegeven moment toch gaan klagen van ja, wat doen ze daar nou eigenlijk? En wij worden niet goed op de hoogte gehouden.
Dat is ook zo, dat herken ik ook wel.
Ik heb dat 20 jaar meegemaakt.
Zeker. En ik heb u daar ook een tijdje in meegemaakt. Maar dat vond ik nou wel zo mooi. Hier, er is dus nu die Twenteraad. En wij voeren eigenlijk als Twenteboord uit. We organiseren. En ze moeten dus hun eigen wethouders aanspreken. En het grappige was, dat vond ik wel grappig eigenlijk hier. Dus ik heb dat ook uitgelegd. Bijvoorbeeld vanuit de Hof van Twente zit Fred Rijkens in die organisatie van die Twenteraad. En ze moeten eigenlijk hun eigen wethouders veel beter aanspreken. Die in dat overleg zitten. En nou ja, dat hebben we goed kunnen uitleggen. En wat wel mooi gevonden werd, en dat is anders dan in het verleden, nu het deze constructie heeft. Vroeger liepen projecten soms eindeloos door en er kwam er niks uit. En wat er nu gebeurt, is zie je dat ook projecten stopgezet worden. En dat vind ik zelf wel heel mooi.
Ja.
Nou, ik vind een van de belangrijkste punten nog wel de goede verbinding tussen de steden en de plattelandsgebieden. Hè? Want innoveren, bedrijfsvoering, werk in de plattelandsgebieden, dat is echt iets ander type werk dan in de steden. En dat is ook wel echt een grote uitdaging.
Ja. Vindt u het leuk?
Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk om al die mensen weer te... Ik heb wel vastgesteld dat er niet zo heel veel veranderd is in de mensen in Twente. Maar het is wel heel leuk om na te denken over hoe kunnen we Twente beter op de kaart zetten. En ik vind zelf het doel is dat we hier gewoon goed kunnen wonen, leven en werken. En dat ook langjarig zo blijft. Dus dat ik vond het wel leuk dat Bruto Twents Geluk is genoemd. We werken samen aan Bruto Twents Geluk. Dus zeg maar, het is niet per se als doel om die ondernemingen moeten goed kunnen functioneren. Maar we doen het uiteindelijk voor de hele Twentse samenleving.
Heb ik nog een vraag waar ik al die tientallen jaren tegenaan loop. Is dat wij in Twente een geweldig talent hebben om elkaar de tent uit te vechten. En dan heb ik het vooral over de drie steden tegenover elkaar en ook nog de steden tegenover het platteland.
Ja.
Hoe kom je daar nou doorheen?
Nou ja, dat vind ik wel mooi van wat. Ik ben het daar helemaal mee eens. Want dat was. Ik heb nu eerst maar eens uitgelegd dat. Omdat ik natuurlijk ook veel Haagse jaren heb. Dat als je dat zo blijft doen. Hè, dat het heel makkelijk is om je uit elkaar te laten spelen in Den Haag. Want dan kies je gewoon niks. En dan bereik je niks. En wat je nu ziet, is dat die gemeenten hebben hun eigen vertegenwoordiging per regio's. Dus de plattelandsgemeenten. En voor de steden zit er de burgemeester van Enschede dan in. En ik merk nu dat gewoon echt anders is. Dat we met z'n allen, omdat we een paar doelen hebben opgeschreven, met z'n allen daarvoor gaan. En je moet dus ook dat steeds zeggen. En ik laat nu... ga ik stiekem iets verklappen voor de verkiezingen. Want je hebt die debatten van Tubantia en de universiteiten.
Ja.
Heet dat? Van torentje naar torentje. Daar komen alle lijsttrekkers. Hebben we gezegd, nu gaan nu allemaal gewoon dezelfde boodschap op een kaartje. Gelukkig is er Twente schrijven. En dat geven we aan iedereen mee. En iedereen zegt diezelfde boodschappen.
Nou is Twente weer net iets anders dan bijvoorbeeld de regio Eindhoven, waar u het straks over had. Daar is Eindhoven heel dominant in die hele regio. Dat hebben wij hier niet. Hè?
Nee.
Het is altijd het balanceren.
Ja, dat maakt het hier ook ingewikkelder. Ik heb nu binnenkort hebben we een overleg. Komt Brainport hier naartoe, omdat we wel een vergelijkbare organisatie hebben. Ze hebben natuurlijk hele grote bedrijven die daar zitten. Dat hebben wij ook niet. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar een ASML... of uiteindelijk ook nog wel Philips, dan zijn het echt hele grote bedrijven die erachter zitten. Dat hebben wij niet. We hebben wel een aantal grote bedrijven. En voor het eerst is het zo dat die grote bedrijven, bijvoorbeeld ook Demcom met Dennis Schipper, die zit in de Twente-boord, dat die ook echt goed meedoen. Dus dat moeten we zo houden. Maar bij ons is het echt wel toch een beetje kijken naar... We kunnen niet voor één heel groot belang gaan. Dus wij moeten beter met elkaar erover hebben wat belangrijk is.
Ja. Nou, we laten het even hierbij. In ieder geval heel veel succes.
Dankjewel.
We gaan even naar de muziek en dan kijken we naar andere onderwerpen. Eerste column.
Dit is Hofgeschal met vandaag Henk Boom.
Onafhankelijk en objectief. Er zijn soms berichten dat je van verbazing van je stoel valt. Neem nou de aankondiging dat de gemeente Hof van Twente een politiek verslaggever wil aanstellen, of wellicht al heeft aangesteld, die objectief en onafhankelijk de raadsvergaderingen moet verslaan. Hoe onnozel kun je zijn? Zeker, er bestaan wel onafhankelijke journalisten, maar die status verlies je zodra je op de loonlijst van een werkgever staat. Een gemeentebestuur bijvoorbeeld. Onafhankelijk en objectief schrijven is bovendien een godspeen. Want anders dan een robot, die het verschil niet kent tussen twikkel en rood-zwart, is een journalist iemand van vlees en bloed. Als verslaggever moet hij investeren in contacten, moet hij soms commissievergaderingen volgen en zal hij voor achtergrondinformatie en duiding best wel eens een pilsje pakken met een raadslid. Worden die overuren en horecakosten ook betaald door de gemeente? Sinds veel regionale kranten hun onafhankelijkheid hebben ingeleverd bij het Algemeen Dagblad, is er geen ruimte meer voor verslagen van raadsvergaderingen. Sindsdien wordt de objectiviteit van de lokale democratie verkwanseld op sociale media. Nog een geluk dat er huis-aan-huisbladen zijn, waarin fractievoorzitters van politieke partijen met ingezonden brieven hun subjectiviteit breed kunnen etaleren. Aan dat patroon zal een door de gemeente aangestelde verslaggever weinig kunnen veranderen. Of moeten we het hebben over een verslaglegger, zoals Daan Bonenkamp, hoofdredacteur van Tubantia, het heeft geformuleerd? Moeilijk woord. Zeg maar gewoon notulist. Maar die was er vroeger toch al, en als de gemeenteraad vergaderde. En dan nog, zijn notulen, als ze er al zijn, en hoe onbevooroordeeld ze ook zijn geformuleerd, geen enkele waarborg voor de gewenste objectiviteit. Want gemeente, gemeenteraad en Bonenkamp hebben één niet onbelangrijk aspect over het hoofd gezien. Uiteindelijk gaat het erom hoe de lezer dat verslag interpreteert. Kijk, toen het Dagblad van het Oosten nog een onafhankelijke krant was in Almelo, schold mijn vader, als oprechte VVD'er, altijd op dat rode schotschrift. Terwijl de vader van mijn vriend, een PvdA-wethouder, het voortdurend had over middenstandssprookjes die van geen kant klopten. En toch lazen ze dezelfde krant. Ik bedoel maar, wie ook aanstelt, de lezer heeft altijd het laatste woord. Ook als hij geen gelijk heeft. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own.
I don't have-
Dat was Freddie Mercury met On My Own Way. We gaan verder met Kees Koolschijn van Saluut. En we gaan het hebben over het tuindorp. Mooie foto in de krant vandaag.
Ja, ik zag hem even online. Ja, op mijn mobiel. Ja, ah, ik heb geprobeerd te lachen, dus...
ja, het lukt nu wel.
Ja, ja, precies.
Het lukt nu wel. Nee, ik heb nog niet gekeken.
100 jaar tuindorp, dat is een mijlpaal. Dat wordt vandaag gevierd. Wie komen er allemaal?
Ja, eigenlijk is het 102, want de wijk tuindorp bestond 100 jaar in coronatijd. Maar ja, dat feestje kon niet gevierd worden in coronatijd. Dus dat halen we nu in. Ja, en wie komen er allemaal? Dat zijn natuurlijk vooral de bewoners van tuindorp zelf. Ja, en alle geïnteresseerden die daar iets meer van willen meemaken of willen genieten van het feest.
Ja, en dan is er ook een delegatie vanuit de gemeente of een delegatie. De wethouder is er, Hanny Rohaan. En vanuit Viverion is mevrouw Gerritsen er.
Ja, mevrouw Gerritsen, directeur-bestuurder van Viverion. En de wethouder, mevrouw Rohaan, die hebben een verrassing in petto voor de wijk. Ja.
Nou is er veel gebeurd, vooral de laatste 10 jaar. Kunt u dat een beetje schetsen?
Ja, ik ben er die hele 10 jaar niet bij geweest. Laat dat even voorop staan. Maar er is natuurlijk veel gebeurd in de zin van dat de woningen met name, dat is vooral belangrijk, verduurzaamd zijn. En dan gaat het om isolatie, dan gaat het om daar waar mogelijk zonnepanelen. Dat en hoeft het nog niet eens zonnepanelen op het dak van de woningen zelf te zijn. Maar je kan natuurlijk ook investeren in een zonnepanelenveld en daarop inschrijven.
Ja, nou is er wel een tijd geleden, ook rond die 10 jaar, nogal wat te doen geweest. Want de bewoners die vonden van wij zijn het afvoerputje, bij ons worden allemaal... buitenlanders eventueel gehuisvest. En er zouden ook nog in het oude schooltje nieuwe asielzoekers komen. Daar is veel tegen geageerd. Ze voelden zich niet helemaal lekker op die plek toen. Is dat nu anders?
Ja, ik denk het wel. En buitenlanders, mensen, westerse allochtonen noemen we dat dan in principe. Dat zijn gewoon mensen die hier in Nederland geboren zijn.
Ja.
Die hebben alleen een andere huidskleur. Dus dat is moeilijk om, maar je moet het gesprek aangaan. Het gesprek aangaan, wil je weer een wijk, hè? Dat heb ik dan even snel nog gelezen op mijn mobiel, die saamhorigheid. Wil je dat doen, dan zul je het goede gesprek moeten voeren. En dan ga je ook wat meer van elkaar leren kennen. Dan heb je ook wat meer begrip voor elkaar en zo bouw je dat op. Ja, en het is een gevoelsbeleving in de wijk. Ja.
Even een tussendoorvraag, wat is uw eigen rol in het tuindorp?
Ik ben opbouwwerker bij Saluut. Een opbouwwerker ondersteunt, stimuleert, enthousiasmeert. Probeert verbindingen te leggen tussen bewoners onderling. Maar probeert ook met name te kijken naar welke talenten of welke krachtbronnen zijn er in de wijk aanwezig. Om die wat meer te activeren. Om te kijken van hoe kunnen we die krachtbronnen nou inzetten voor de iets meer kwetsbaren in een wijk. En zo probeer je die saamhorigheid op te bouwen.
Ik denk dat het ook wel helpt als mensen elkaar echt gewoon beter leren kennen. Ja. Dat vond ik zelf als het gaat om kleurrijke hof bijvoorbeeld mooi. Dat je iedereen eraan meedoet.
Ja. Ja, mooi voorbeeld. Ja, dan kleurrijke hof verbindt ook culturen.
Ja. En
alleen dat is dan, we pasten kleurrijke hof.
Laatste keer was het in Delden, maar de keren daarvoor was het hier in Goor. En dan zie je dat die mensen gewoon, als ze maar gewoon met elkaar praten... Dan zijn het allemaal gewone mensen.
Ja. Ja, en we moeten dat eigenlijk niet op ad hoc basis of incidenteel doen. Maar het moet een soort van zelfsprekendheid zijn.
Ja, en nou is er een wijkraad en een werkgroep. Wat is het verschil daartussen?
Ja, nou de wijkraad begint allebei met een W. Hè? W of zoiets. Maar flauwkul. Maar de wijkraad bestaat uit bewoners. De wijkraad heeft ook wel behoefte aan wat meer handjes. Want ze bestaan nu uit 3 mensen. Henk Borgman is een wijkbewoner, die heeft nu pas afscheid genomen. Gaat afscheid nemen en dan blijven de 3 dames over. Ja, dat is niet te trekken voor de 3 dames alleen. Dus dat is een wijkraad bestaan uit bewoners. De afvaardiging
van
de wijk.
We zoeken een man dus, hoor.
Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, eigenlijk wel.
Ja, dat komt steeds meer.
Ja. En feministisch is het goed georganiseerd, maar we zoeken nog wel een man. En de werkgroep, dat zijn de professionals. Dus dat is Viverion, de gemeente, vanuit het wijkbeheer onder andere. En Saluut. En de politie. De politie heeft niet altijd tijd. Dat is ook heel begrijpelijk, maar die horen er wel bij.
Ja. En is het nou klaar met de wijk of gebeurt er nog een heleboel?
Nee, is het klaar? Eigenlijk is het nooit klaar. dit zijn toch wijken waar je continu aan moet bouwen, aan moet werken. Want als je het loslaat, nou dat heeft corona wel opgeleverd. Toen was er bijna geen invloed of geen aandacht aan de wijk. Ja, dan ebt dat toch wat meer weg. Dus het heeft continue aandacht nodig. En ja, dat is het eigenlijk.
En
ja.
Jullie gaan ook verduurzamen?
De?
Of jullie, zeg ik al. De wijk gaat ook verduurzamen?
Nou, het verduurzamingsproces wordt afgemaakt. Dus het is nog niet helemaal af. En dat geldt niet alleen voor de woningen. Er komt nog een plan achteraan. Maar daar weet Viverion meer over te vertellen. En de gemeente wil graag meer vergroening. En dat heeft te maken met het woord klimaatadaptie. Hè? Ja. Dus dat water moet weg. En dat moet niet op die steen blijven hangen. En dat het dan de keukens van de mensen binnenkomt.
Ja. Ja, want het is wel heel mooi. Omdat ze ook bij het oude station, dat grenst dan aan het tuindorp. En als er dan op het pleintje ook nog een wadi ontstaat, dan wordt het eigenlijk helemaal ingebed door groen.
Ja, klopt. Ja,
zou heel mooi zijn.
Ja.
Er wordt heel veel geklaagd over dat ze het altijd zo slecht organiseren of inrichten. Maar ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe je het ook kunt doen. Hè? Dat nieuwe stationscomplex.
Ja.
Nou ja, wooncomplex. Spoor. Met de wadi. Prachtig. Ja. Ja.
Spoorpark heet het,
spoorpark
toch?
Spoorpark heet het.
Ja, het heet Spoorpark.
Ja, spoorpark, ja. Met een prachtige...
Ja, even over het tuindorp zelf, hè. Het is een eeuw geleden en het was niet uniek, want overal in Nederland begin jaren 20 werd dit soort Patmos in Enschede, de Riet in Almelo,
Duindorp, Hengelo.
Allemaal in hetzelfde tijdsperk.
Enka-terrein, Ede, allemaal van dat soort tuindorpen.
Allemaal van die tijd ook.
Ja.
Is er veel over aan documentatie?
Dat weet ik niet zo goed, maar ik weet wel dat het Goors Museum, en de heer IJzerman, die heeft daar wel heel veel documentatie. Dat is in het station. Hè?
Ja, andere station.
Ja, andere station. Ja. Nee, klopt. En die hebben we ook wel eens uitgenodigd om bij een bewonersavond iets van het oude tuindorp te laten zien. En je hoort ook wel van bewoners, en dat is ook heel vaak zo. Vroeger was het beter. Hè? Maar goed, het tuindorp toen zag er ook mooi uit. Alleen je moet wel meegaan met de tijd, denk ik.
Ja, maar het was de oudste, of is de oudste wijk in Goor.
Ja.
Dus Hof van Twente. Wat gebeurt er allemaal vandaag?
Nou, we hebben het een bescheiden feestje gedaan hoor. We hebben, voor de kinderen met name hebben we oud-Hollandse spelletjes. En voor de bewoners, maar de kinderen zijn natuurlijk ook welkom. Hebben we van een uur of half vier, is er een hapje, een drankje, gezellig wat drinken, bijkletsen.
En ze hebben ook een badhuis, een onderkomen waar ze activiteiten kunnen organiseren. Wordt dat veel gebruikt?
Ja, het is met name eigenlijk vanaf zeg maar voorbij midden van de week, dus donderdag, vrijdag. En dan het weekend in, dan zijn er al activiteiten. Kaartavond, biljart, bingo. Ja.
Oh, dit is dus een hele levendige wijk.
Ja.
Nog steeds.
Nou, ja, nog steeds.
Oké, nou, heel veel plezier vanmiddag.
Nee, we moeten nog even vooruitkijken. Ja? Hoe lang kan het nog mee? In Enschede hebben ze gekozen voor slopen en vernieuwbouwen. Eigenlijk herbouwen, nieuwbouwen.
Ja, dat ligt er maar net aan hoe je dat ziet. We hebben ook een keer een rondje met de wethouders door de wijk gehad. En daar werd onder andere ook gesproken over om Tuindorp een soort beschermd stadsgezicht van te maken. Ja, dat moeten we allemaal nog uitventileren hoe dat dan eruit ziet. Want ik zou niet weten waar de bewoners dan het voordeel aan hebben bij een beschermd stadsgezicht. Ja, en toekomstkijkend, nogmaals, we zijn met een soort werkplan bezig. Om te kijken over 2024 naar 2030. Om het toch een beetje klein te houden. Maar hoe gaan we dat verder in die jaren aanpakken?
Wat je daar wel rekening mee moet houden is... Ik liep in Rotterdam gisteren, zag ik allemaal mensen die in een bepaalde wijk zeiden, ons niet slopen. Omdat het wordt namelijk ook veel duurder voor mensen vaak. En dat hebben we met het Scheiming natuurlijk ook gezien. Ja. Dat altijd een discussie was. Dus ik denk, je moet ook wel goed dan met de doelgroep rekening houden.
Ja, dat is helemaal waar.
En met kwaliteit.
En met kwaliteit, allebei, ja.
Ja.
Nou, we wensen u heel veel plezier vandaag.
Ja, en ook alle mensen. Die mag komen, hoor. Ja.
We gaan gelijk door naar uw buurman. Dirk van Ittersum, u bent betrokken bij het benefietconcert van Bonis Fedorov.
Ja, dat klopt. Ik ben voorzitter van de Vereniging Cultuurvrienden en Oude Blaasjes. En we zijn in 2017 opgericht. En we organiseren concerten in de, als opvolging van het concert bij Kaarslicht op zaterdagavond in de kerk. En dat is een beetje een lang verhaal. In 2020 wilden wij een bevrijdingsconcert organiseren in de kerk. En we hadden dat allemaal op de rit staan. En toen kwam corona.
Ja.
En corona in 2021 en corona in 2022. En toen kwam er toch weer lucht. En toen was er binnen het bestuur was daar alleen een discussie over, moeten wij zo'n bevrijdingsconcert gaan organiseren terwijl er in Oekraïne Rusland binnenvalt,
ja.
Politiek. En toen dachten we, weet je, we gaan toch wat combineren, we gaan een bevrijdingsconcert doen en we vragen ook uit de Oekraïne of daar een bijdrage kan komen. En op zondagmiddag is er in Delden in de winter Delden Klassiek Concerten en daar speelde een jaar of 7 geleden Anna Fedorova, pianiste. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens zoeken of ik Anna Fedorova kan vinden op internet. En dat lukte.
Ja.
En ik stuurde haar een appje en met de vraag, zou je misschien een bijdrage kunnen leveren aan ons bevrijdingsconcert op april 2022?
Ja.
Ik kreeg vrij snel antwoord terug. Nou, ze was zelf verhinderd, want ze had concerten in Duitsland en in Polen. Maar haar ouders, Boris Fedorov en Tatjana Abiyava, en hun leerlingen, die zouden graag een concert willen geven. En zo is het gekomen. En dat benefietconcert, het werd een benefietconcert voor Giro 555. Ja, en toen was het toch een beetje in het verhaal. Ja, maar we hebben zelf eigenlijk ook wel nood. Nou, weet je, een jaar later, dus dit jaar, dan komen jullie terug om een benefietconcert te geven. En dan is het ten bate van de David Buntler Stichting.
En dat is?
De David Buntler Foundation, die is opgericht in 2022. En dat was weer het gevolg ook van van de perikelen in de Oekraïne, waarbij dus Boris Fedorov nam een aantal leerlingen mee. En die leerlingen, die moeders kwamen ook mee, want het waren dan leerlingen in de leeftijd van 5 tot 20. En die zou toch ook graag weer les willen hebben. En toen heeft Anna Fedorova, dus die pianiste waar ik het over had, die heeft dan samen met haar partner de David Buntler Foundation opgericht.
Ja, en Anna Fedorova is de dochter van Fedorov.
Ja, van Boris Fedorov en Tatjana Abiyava.
Ja, vandaar die A achter de naam.
Ja,
ja. En de A is als het over een dame gaat. Ja,
maar kun je nog iets meer vertellen over die meneer Fedorov? Wat is zijn achtergrond?
Meneer Fedorov, die is al 30 jaar pianist, dus meesterpianist. En hij was hoofd van het conservatorium in Kiev. En van de Lysenko muziekschool al daar.
Dat is nogal wat.
Nou.
Dat was een heel vooraanstaand pianist. En hij treedt ook vaak op in Podium Klassiek op zondagmiddag.
En is hij dan gevlucht nu, dat hij hier nu
ja,
in Nederland
hij
is?
Ja, hij is gevlucht naar aanleiding van die inval in de Oekraïne.
Ja.
En toen viel het samen om dus die Buntler Stichting op te richten. En dat bestaat sinds een jaar.
Ja.
En wat doen zij? Zij geven masterclasses, workshops aan begaafde leerlingen.
Ja.
En niet alleen aan Oekraïners, maar ook andere leerlingen. En dat betekent dat ze dus, als je begaafd bent, dan moet je naar concoursen, dan moet je reizen en die moeders moeten dan mee. Dus dat
kostbaar.
Behoefte aan geld.
Ja, en nou begrijp ik dat hele jonge mensen meedoen.
Ja,
ook morgen.
Zondag overweeg. Ja. Ja, heel jonge mensen van 15 en 18 jaar.
Ja,
zo jong.
Dus, heel kleintje, kinderen. Hè.
En die waren ook al op het conservatorium in Kiev? Op die
leeftijd. die zijn meegegaan met hun moeders.
Ja.
Ik was 2 jaar geleden ook bij dat, dat bevrijdingsconcert.
Kon er bijna niet bij de piano komen.
Nee.
Ik kon er nauwelijks over heen.
En nou even, wanneer is dat concert precies?
Dat is zondagmiddag op 22 oktober om 3:30 in de Oude Blaasjeskerk in Delden.
En hoe kom ik aan kaarten?
Het is gratis toegang.
En als je kaarten wil hebben, moet je dan ergens...
Je kunt gewoon naar de kerk komen. In de kerk kunnen wel 400-500 mensen in.
Dat
komt
en een vrije gift is het dan, neem ik aan.
Ja, het is een vrije gift.
Dan komt er geen geld binnen.
Nee. En, dus ik roep wel op om te doneren aan cultuurvrienden. Wij zijn een ambi-vereniging, dus het heeft ook nog belastingtechnisch voordelen. En ons bankrekeningnummer is NL45... Rabo 03 17 69 14 14.
Oké, okay, dank u wel.
En onder vermelding van het benefietconcert in de Oekraïne.
Oké, okay. Nou heel veel succes en we zien u vast nog een keer terug.
Dank
hier.
U wel.
Muziek.
Ik heb al 100 keer gedacht, ik bel je vanavond.
Ik ga je zeggen dat ik nog aan je denk.
100 keer gewacht, maar ik bel je vanavond.
Gisteravond was je hier, word je niet in de gaten. Dat ik met je wil praten en ik eigenlijk wat anders voel. Dat ik bij je wil blijven. Dan met de gordijnen dicht.
Ik zie die grijns op je gezicht, zoals je hier zo bij me ligt. Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist. En als iemand anders naar je kijkt, dan denk ik zij hoort toch bij mij. Ik weet het al lang, maar misschien wordt het tijd.
Ik heb al 100 keer gedacht, ik bel je vanavond.
Ik ga je zeggen.
Meneer Kalter, ja, fijn dat u in de uitzending kunt komen. U bent niet hier aan tafel, want u bent niet in de Hof van Twente.
Maar... Dat is allemaal. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ik hoor u wel, maar een beetje op de achtergrond.
Oh, ja. Daar kan ik niet wel aan
veranderen. Ja, nee, nou gaat het goed. Ja, gaat
ja?
Goed.
Oké. Okay.
Ja, ja, we okay. Bellen nu onder andere natuurlijk over de SP. U bent fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad Hof van Twente. U bent ook lid van de SP-fractie in de Provinciale Staten. En u bent ook van een partij die toch de wind op dit moment niet erg mee heeft. Maar dat deelt u met mijn buurvrouw hier aan tafel, mevrouw Bijleveld. Want
goedemiddag, Herman.
Die heeft de wind ook niet helemaal mee.
Nee,
gedeelde smart enzovoort. Maar ja. Hoe komt het, meneer Kalter, dat de SP niet scoort in de publieke opinie, terwijl jullie toch echt strijd hebben geleverd? En dan denk ik aan iemand als Renske Leijten voor heel belangrijke dingen. Hoe kan dat?
Dat weten we zelf eigenlijk ook niet zo goed. En overigens, dat is al wat langer aan de gang. Dat wij het niet zo goed doen, hè, bij verkiezingen. We zijn al vaak aan de verliezende hand de afgelopen tijd. Dus dat proces is al een poos aan de gang. En, maar hoe dat nou precies komt, dat weten wij eigenlijk niet. Wat we ook wel zien is dat er al heel veel ideeën van ons... Die u noemde net Renske Leijten, maar er zijn ook andere ideeën van ons. Die hebben andere partijen ook een beetje omarmd. En die, ja, die gaan dan daar een klein beetje mee aan de haal gehoord worden, maar mee weg.
Ah, dat vindt het CDA volgens mij ook een beetje. Dat er aan de haal wordt gegaan met ideeën van hun partij. Vindt ze dat ook, mevrouw Bijleveld?
Dat is nu een vraag aan mij. Kijk, wat je ziet is natuurlijk dat de partijen die nieuw ontstaan zijn, dat die, als je kijkt naar wat ze bijvoorbeeld als uitgangspunten hanteren, of als je kijkt waar mensen vandaan komen, dat dat heel veel van het CDA is. Dus dat is inderdaad zeker waar. Kijk, ik geloof zelf veel meer in, laten we gewoon het oorspronkelijke verhaal, hè? Dat is nog steeds van het CDA. Ik geloof ook nog wel degelijk in eigen kracht. In die zin, is dat denk ik belangrijk om bij stil te staan.
Meneer Kalter, gaan we terug naar de SP.
Je mag er misschien nog iets, zeggen, niet op wat
mevrouw Bijleveld had. Ja, u mag reageren.
Over ons, kijk, wat je ook wel hebt, we zijn natuurlijk leven in een heel erg individuele maatschappij. Hè? Eigenlijk vooral dat het allemaal goed gaat met onszelf als eigen persoon. En zoals wij zijn eigenlijk veel erg meer voor de solidariteit. En dat is denk ik het CDA ook. Ja. En dus op dit moment is het niet zo populair om solidair te zijn met iets of iemand. Hè? We hebben een mooi woord, de verbinding zoeken. Hè? Nou, ik vind het gewoon, dat is eigenlijk al een samenleving. Hè? We leven samen, hè? Met iedereen eigenlijk. En we zijn al verbonden eigenlijk, maar dan vooral dat we zo aan ons persoonlijke belang denken eigenlijk. Hè? En dat is, ja.
Ik denk dat het, Herman, jij wel een punt hebt dat de individualisering heeft aan partijen. Maar dat kan voor de PvdA ook net zo goed gelden. Die meer van de gemeenschapszin uitgaan, heeft hij natuurlijk niet veel goeds gedaan. En ik denk dat juist in deze tijd, waar mensen toch heel onzeker zijn, waar er ook best wel, kijkend naar wat er in de wereld gebeurt, heel belangrijk is dat we dat wel blijven doen.
Zeker, want we hebben elkaar gewoon nodig. Ja. We kunnen het gewoon niet alleen. We hebben gewoon elkaar nodig.
Het is misschien een beetje een zijsprong, maar we hebben het nu over die individualisering. Hè, ja. En die onderlinge afhankelijkheid die er eigenlijk zou moeten zijn. Wat je ziet is dat talloze organisaties, of het nou de voetbalclub is of wat dan ook, kampen met een enorm gebrek aan vrijwilligers. En is dat niet een beetje meer van hetzelfde?
Dat is zeker meer van hetzelfde. Ik ben zelf ook voorzitter van het kapittel Civiele Orde. Hè. En dan zie je dat er nog heel veel mensen zijn. Er zijn de mensen die, dat is een klein hoogcollege van staat voor de luisteraars, die adviseren over de koninklijke onderscheidingen. Ik word daar eigenlijk wel blij van dat er zoveel mensen zich nog wel inzetten voor de samenleving. Maar je ziet dat, met onze kapittel hebben we gesproken met een hoogleraar die van alles weet van vrijwilligerswerk. Lucas Meijs heette die, geloof ik, uit Rotterdam. En die zei, je ziet dat heel erg verandert. Mensen willen nog maar alleen korte projecten doen, jongeren. Willen zich niet langjarig inzetten voor verenigingen. Dus moeten wij ook misschien anders gaan kijken naar onze beoordelingscriteria. Maar je ziet dat het dan dus veel moeilijker is om mensen te vinden. Kijk, ze willen nog wel, zal ik maar zeggen, zelf hockeyen, om als ik dan kijk naar mijn buurman. Maar ze willen niet meer in het bestuur of in de commissie die voor het gras is of voor de...
Ja, en nog wel in een commissie die een klus van een paar maanden moet doen.
Dat ja, maar niet langjarig.
Nee.
Niet langjarig.
Nee, want ze hebben een heleboel andere dingen. Het is gewoon veel vruchtiger geworden allemaal. Ja. En ze hebben ook veel meer andere belangen en tijd nodig voor andere dingen die ze moeten doen. Ja. Dus ja.
Dus de samenleving verandert wel.
Ja, de samenleving verandert.
En in die zin, kijk, ik denk dat het juist wel belangrijk is dat we ook tegengeluiden blijven houden. Dat we wel uitgaan van dat we het samen moeten doen.
Oh ja, zeker. Nou ja, daar ben ik absoluut eens. We moeten daarvoor blijven strijden. En ook win je daar dan misschien niet de populariteitsprijs bij de verkiezingen. Hè. Je moet het toch blijven beklemmen.
Maar ik wil nog even naar de positie van de SP. Wat we hebben gezien de laatste periode dus, is dat het aantal partijen steeds groter wordt. Versplintering hier, versplintering daar. En nou gaat er aan de linkerkant een bundeling plaatsvinden. PvdA, GroenLinks hebben de boel bij elkaar gezet. Was het nou niet slim geweest als de SP had gezegd, nou, dan gaan wij ook meedoen?
Nee, die discussie die hebben we heel vaak. Nee, dat willen wij niet.
Nee, dat is duidelijk, maar waarom niet?
Nee. Maar omdat wij dan onze ideeën, dat te veel wissel gaan inleveren op onze ideeën. Hè? Dat we als we te veel naar de bestuurlijke kant moeten gaan en dat we te veel van ons idee moeten prijsgeven, die het dan niet komen. Dus dat blijven we liever bij onszelf en daar winnen we dan misschien dan minder mee. Maar we willen toch nadrukkelijk blijven bij onszelf. En als we kijkt naar GroenLinks en Partij van Arbeid, ja, dat is allemaal een groot blok. Maar daar raken wij dan ondergesneeuwd in met wat wij eigenlijk zelf graag willen. En daarom doen we daar dus niet aan mee.
Vandaag is het congres, geloof ik, hè?
Van de Partij van de Arbeid en GroenLinks.
Ja.
Dus, ja, wij hebben onlangs congres gehad, 2 weken geleden hebben wij congres gehad van ons. Nou ja, daar was het eigenlijk kleine, er was helemaal geen item dat we daaraan mee zouden willen doen.
Kan nu ook niet meer,
Nee, nu kan het ook niet meer. Maar
een van de dingen waarmee de SP altijd, eigenlijk vanaf het begin, aan de weg timmerde, dat was actie aan de basis, op straat. Ja. Overal met de snuffert, zeg ik dan oneerbiedig, maar gewoon erbij zijn. Ja. Naast de mensen staan, dat was jullie sterke punt.
Maar dat doen
maar
we
ik zie
steeds,
het
hè?
Bijna niet meer.
Nou ja, dat is toch niet helemaal waar. Ik weet het is, we hebben onlangs nog een hele grote demonstratie gehad bij het Prinsjesdagprotest in Den Haag. En dat ging over, dat was de zondag voor de derde dinsdag. En wij hebben nog eens nadruk gezegd wat wij allemaal niet willen. En we hebben bij de vorige verkiezingen bij de Provinciale Staten hebben heel erg een punt gemaakt van de energiezekerheid. Het nationaliseren van onze energie. En daar zijn we breed uit het land in geweest. En wat wij ook steeds doen, maar dat is niet zo heel zichtbaar. Wij gaan met grote regelmaat de buurt nog steeds in en kijken wat mensen in eigen buurt, wat hun ervaren aan problematiek en wat we daaraan kunnen doen. Dus het is misschien minder zichtbaar, maar dat doen we nog wel steeds.
Oké, nou is er ook natuurlijk bij jullie gekozen voor de partijleider en dat is al een tijd Lilian Marijnissen.
Ja,
ze heeft dus nog steeds voldoende vertrouwen, want bij andere partijen stapt heel vaak een voorzitter op, hè? Een partijleider.
Ja, dat is nog geen enkel punt. We hadden bij de laatste partijraad, toen we hadden gekozen, en hadden we eigenlijk wat communistische uitslag. Iets van 96%.
Het past wel bij jullie,
ja. En dan, ik was daar zelf bij. Ik was zelf bij die bijeenkomst bij. Nou, dat is eigenlijk helemaal geen enkel, het is eigenlijk helemaal geen probleem omdat zij dat zo willen zijn. En we hebben wel andere kandidaten. Renske Leijden werd al genoemd. Die is wel eens maar niet meer Tweede Kamerlid op dit moment. Maar dat was wel een kandidaat geweest.
Ja.
En we hebben ook wel Jimmy Dijk. Hè? Dat is een vanuit Groningen. Die knaap man.
Ja.
Die best wel actief in onze actieve straat is ook.
Okay.
Dus er was ook wel kandidaat geweest. Maar Lilian staat niet ter discussie.
Oké, okay. Nou, we wensen in ieder geval jullie succes met de verkiezingen landelijk dan.
Ja, dankjewel.
En tot de volgende keer zal ik maar zeggen. Bedankt.
Helemaal goed. Ja, ook bedankt. Fijne dag verder.
Ik vind hem soms in.
Ik snap niet dat
muziek. Oh.
Finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. Cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford.
Ja, we gaan verder. We hebben nog één gast aan de telefoon. Odile Zwieneberg van Waterschap Vechtstromen. Dat gaat over de Week van Ons Water. En die vindt volgende week plaats. Vertel daar eens iets over.
Dat klopt. De Week van Ons Water is een landelijke campagne van verschillende organisaties. En deze is ervoor om mensen in Nederland erg bewust van te maken dat schoon, veilig en voldoende water niet altijd vanzelfsprekend is. En daarvoor worden in de herfstvakanties, de Week van Ons Water is eigenlijk 2 weken, van 14 tot en met 29 oktober, worden allemaal leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd. En zo ook in ons gebied.
En wie werken er allemaal aan mee? Sorry.
Nou ja, op landelijk gebied zijn dat de natuurorganisaties, maar ook waterschappen. Eigenlijk van allerlei soorten organisaties die iets met water hebben. Die kunnen hier aan meewerken.
En het gaat dus eigenlijk om bewustwording dat water niet vanzelfsprekend is.
Ja. Ja, schoon water maken wij. Wij maken rioolwater schoon door onze rioolwaterzuiveringen. Maar je hebt ook veiligheid, overstromingen, de hoogstbuien. En daarnaast in het oosten van het land hebben we natuurlijk de laatste jaren te maken met droogte door klimaatverandering. En daar willen we mensen van bewust maken en ook laten zien wat wij met water doen in onze omgeving. En daarvoor hebben we in de week van ons water dan excursies en rondleidingen georganiseerd. En een waterdoemiddag voor de kinderen. En daar kan iedereen aan meedoen.
En hoe, dinsdag... hoe staat het nou met de droogte in Oost-Nederland?
Op dit moment in Oost-Nederland hebben we geen last meer van de droogte. Er is voldoende neerslag gevallen om dat op te lossen. Gelukkig...
En daar er worden ook dingen ondernomen om dat zo te houden.
Zeker, ja, er zijn diverse projecten in ons gebied. Bijvoorbeeld projecten als Haafvaten op Peil, waarbij we waar de bron is en het water ons gebied binnenkomt, het daar zo lang mogelijk vast te houden. Ja, zo zijn er nog veel meer projecten en initiatieven die wij doen om ons aan te passen aan het klimaat. Voor droogte, maar ook bij heftige hoogstbuien en snel last van wateroverlast te voorkomen en dat soort zaken.
U moet daarvoor, denk ik, nauw samenwerken met gemeenten. Hè? Als er ergens een nieuwe wijk wordt gemaakt of een wijk wordt heringericht of wat dan ook, dan wil je graag dat water in dat gebied houden. En zitten jullie daar dan samen met zo'n gemeente aan tafel van hoe gaan we dat doen?
Ja, zeker. Er wordt met verschillende organisaties, met gemeenten, maar ook met de provincie en ook boeren in het gebied en andere organisaties gekeken hoe we water in verschillende plekken in ons gebied een plek kunnen geven.
Nou, zag ik. Ik zag bij de opsomming van welke mensen of welke instanties allemaal meewerken, ook staan watermuseum. Daar had ik nog nooit van gehoord. Wat doet een watermuseum?
Het watermuseum zit in Arnhem. Dat is een museum die laat zien vanaf heel lang geleden tot nu hoe Nederland als waterland veranderd is en hoe water in Nederland altijd een prominente plek heeft gehad en nog steeds heeft. En ook hoe wij nu technologieën hebben om water schoon te maken en daar kunnen kinderen proefjes doen. En dat is een heel leuk uitje voor in een vakantie.
Ja.
Dus echt een museum gericht ook op kinderen. Eigenlijk voor alle leeftijden wel. Ja.
Oké, en die activiteiten, als je daar naartoe wil, hoe vind je dat? Op internet?
Ja, de activiteiten die wij organiseren, dat zijn zo een excursie naar de Doorbraak, het Kristalbad, langs de Regge en de Vecht. Daarnaast hebben we twee rondleidingen op zuiveringen in Almelo en in Emmen. En er is een waterdoemiddag bij de Koppel in Hardenberg. En informatie daarover te vinden is via onze homepage op vechtstromen.nl of op vechtstromen.nl/weekvanonswater.
Oké.
En daar staan alle activiteiten en ook de aanmeldmogelijkheden voor de activiteiten vermeld.
Oké, hopen dat veel mensen er naartoe gaan en de aandacht aan besteden. In ieder geval bedankt voor de informatie.
Heel graag gedaan.
Voordat we gaan afronden zou ik mevrouw Bijleveld nog willen vragen of zij een... Zo heet dat tegenwoordig een actieve herinnering heeft aan het ontstaan van het CDA.
Ja, zeker.
Maar toen was u nog zeer jong.
Ja, ik ben rechtstreeks lid geworden, maar ik was zeker zeer jong. En ik ben nog geweest, dat was dan in dit geval met mijn man, bij de opheffing van de ARJOS. De anti-revolutionaire jongerenorganisatie. Dus ik ben rechtstreeks lid geworden van het CDA. En ik weet nog wel dat toen kregen zij allemaal een soort kleintje dan. Hè, een speelgoedbijltje mee, om de bijl aan de wortel te zijn van het CDA. Zeg, dus dat is toch een mooie actieve herinnering.
Ja, maar het blijkt wel... Tenminste, het blijkt uit de geschiedenis van het CDA. In de begintijd heb je nog de bloedgroepen. En dat speelt dan nog een rol, maar ja. dat wist uit.
Nee, dat weet niemand nu meer. Nee. En dat is ook goed, want het gaat uiteindelijk om de uitgangspunten. Ik heb samen met Piet Steenkamp, toen was ik het jongste Kamerlid, gezeten in de commissie die het programma van uitgangspunten uiteindelijk heeft herschreven. Dus dat was later. En meer bij de tijd gebracht. En dan zie je dat je, ja, je weet wel dat mensen kijken soms anders, maar dat is juist ook leuk, dat je met elkaar dan het gesprek aangaat.
Ik kom hierop vanwege de fusie op links.
Ja, oké. Okay.
Daar zal hetzelfde zich afspelen.
Dat denk ik ook. Het heeft tijd nodig, maar datzelfde speelt zich. Een van de dingen die wij daarvoor deden, dat is wel grappig, in de grote fractie van, ik ben als eerste Kamerlid geworden in de fractie van Lubbers met 54 zetels. Wij zaten daarom op alfabetische volgorde, op achternaam, zodat je geen nee, maar dat is echt een goed idee. Dus gewoon
De clubjes moesten niet
de
bij elkaar.
Clubjes niet bij elkaar. Nee. Dus je moet wel daarover nadenken dat je dat soort dingen gewoon dan doet. Dus ik zat altijd naast Biesheuvel en Deetman. Dus gewoon op Bijleveld daartussen. Ja. Dat werkt wel goed. Dus daar moet je in het begin wel enorm aandacht aan besteden.
We zullen uw advies doorgeven.
Ik kan Frans Timmermans ook zelf bellen, maar
doe wel.
Ik zou het doorgeven.
Heeft u nog wel eens contact met Pieter Omtzigt?
Ja, nou nu de laatste tijd niet, maar zeker. Ik volg het natuurlijk wel. Kijk, ik heb zelf de kandidatenlijst van het CDA gemaakt als voorzitter van de commissie. En ik heb natuurlijk met belangstelling gevolgd wat hij deed. En ik heb toevallig nog niet zo lang geleden zijn vrouw nog wel eens gesproken.
Ja. En hoe vindt u dat Bonteballen doet?
Nou, ik vind dat hij het... Kijk, hij is heel authentiek. Hij is zichzelf. Hij is echt deskundig. Het is een heel ander type leider. Ik heb gisteravond... Ik was hier in de Rechthof voor Hellige Hendrik. Maar heb ik toch nog even daarna op één gekeken. Waar Henry Bontebal zat met Hank Bruinslot. Ja, en hij is gewoon helemaal zichzelf. En ik denk dat daar mensen wel behoefte aan hebben in deze tijd.
Ja.
Wij gaan nog even de luisteraars attent maken op Stan Jansen, Blind in de Middag, straks om 3:00. En daarna de Hofheren. En dan gaan we zo door de avond in en morgen de zondag. Joke.
Ik wil nog even de gasten bedanken die vandaag aanwezig waren. Ank Bijleveld, Dirk van Ittersum, Kees Koolschijn, Herman Kalter en Odile Zwienenberg. En de columnist Henk Boon. Sander bedankt en iedereen een prettig weekend.
Luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.